Dames en heren, een hele goede avond. Ik stel voor dat wij gaan beginnen. Wij zijn compleet. Welkom allemaal bij deze beeldvormende raad van, wat is het inmiddels, 18 oktober alweer. Wij zitten in het werkcafé, hebben vier onderwerpen met elkaar te bespreken. En dat gaat vast tot hele leuke vragen en antwoorden over en weer tussen raad en college ook leiden. Voor de mensen die thuis luisteren, dan wel in de zaal zitten en de procedure nog niet helemaal kennen. Wij nemen vanavond geen besluiten, maar er worden over en weer vooral vragen gesteld, antwoorden gegeven om het beeld over de stukken die voorliggen scherp te krijgen. Nou, dat zei ik net al, dat zijn er vier. En ik stel voor dat wij maar bij de eerste gelijk beginnen. Dat is de verordening Bedrijven Investeringszones BIS Vastgoed Binnenstad. Daar hebben zich geen insprekers voor gemeld. En dat houdt in dat we één op één naar de raadsleden kunnen gaan, fracties kunnen gaan om te kijken of er vragen zijn in de richting van het college. Zijn die er? Ja? Ja. Nou, ik begin maar gewoon bij de heer Ernst van het CDA en dan gaan we het waaitje af.
Dank u wel, voorzitter. Na het lezen van de stukken bij dit raadsbesluit bleef ik met verschillende vragen zitten, namelijk: wat is de helft van de vastgoedeigenaren, reglement draagvlakmeting en dat alles nog voor 1 januari 2019 geregeld moest worden? In de krant deze week las ik de antwoorden op genoemde vragen. Waarom zag ik deze niet bij de stukken of heb ik wat gemist? Vraag 2. Doel is met de winkeliers en de gemeente samen jaarlijks een pot van ruim 4 ton te creëren voor het binnenstadbedrijf. Zoals ik dus las, draagt de gemeente hier ook 140.000 euro bij. Waar is het vastgelegd dat de gemeente 140.000 euro bijdraagt? En de derde vraag: krijgen wij als raad nog informatie over de uitslag en dergelijke van het en de antwoorden op de draagvlakmeting die dus binnenkort zal plaatsvinden? Dat was het, voorzitter.
Ja. De heer Van Pul, nog vragen? VVD.
Een vraag en een opmerking. Eerste vraag is: wat is als de stemming het niet haalt en dan zal het niet doorgaan? Maar is er dan nog een plan B waar dan eventueel nog naar gekeken wordt? En mocht het doorgaan, dan zou ik graag een toezegging willen hebben dat geld wel bij de ondernemers in de binnenstad terechtkomt.
De heer Pontier, Partij van de Arbeid.
Ja, bij ons de vraag: wanneer er sprake is van draagvlak, is dat bij 51% of is dat bij meer of is dat bij minder? Kan het inderdaad, hoe groot is de kans dat het nog tegengehouden wordt? En staat het in een verhouding met de reclameheffing?
De heer Boerwinkel doet zijn best om zich te verstoppen. Ja, dat had een reden. En dan gaan we naar die kant. Mevrouw Putman, PPLM.
Dankjewel, voorzitter. Ja, de meeste vragen zijn gesteld, maar met het overleg. Bij artikel 19 staat er jaarlijks overleg. Mijn pleidooi zou zijn om dat in het begin iets vaker te doen, om beter de vinger aan de pols te kunnen houden voor iedereen.
Dan zijn alle vragen in de eerste ronde gesteld. De heer Bulten namens het college.
Voorzitter, dank u wel. Ik zal proberen ook een paar even te clusteren, want die komen eigenlijk op de draagvlakmeting ook terug. CDA die vroeg een harde aantal vragen gelezen ook in de krant. Dat zou heel goed kunnen, want we praten eigenlijk over twee aspecten. De ene is: vanavond ligt alleen de verordening voor. En dat is dus dat we eigenlijk in gang zetten dat de VVVD, wie deze aanvraag wil gaan doen en uitvraag ook wil gaan doen, in de gelegenheid wordt gesteld om dat te doen. Dus de vraag wie u had en wie in de krant zijn beantwoord, dat is denk ik dat hier vooruit bevraagd is door de pers, wie hier ook aanwezig is, om dat toe te lichten. En dat is ook precies eigenlijk de rol die op dit moment, wij faciliteren eigenlijk alleen de ondernemers dat ze dit kunnen doen. En dan kom ik eigenlijk ook direct bij de Partij van de Arbeid.
Ja, aangezien u verder gaat, de heer Ernst, naar aanleiding van.
Ik snap dat ook, maar er waren vragen die ik dus zelf al uit de stukken die ons toegestuurd werden, gehaald werden. Dan denk ik, is het voor ons als raad dan niet zinvol dat wij daar ook allemaal weten hoe dat gaat spelen? Want ik hoorde net van mevrouw Putman ook al de vraag. En ik ben ook al gevraagd, welke meerderheid moet er zijn? Nou, en ik heb dat inderdaad mooi uit de krant kunnen halen, maar verder in onze stuk heb ik dat niet terug kunnen vinden. Ik denk dat dat wel prettig is als raad, dat je weet van op welke, waar is het op gebouwd. Dus,
ja, de meerderheid staat wel in stukken, maar het is een vrij 50% waarvan 75% moet zijn van, waar ook nog weer de WLZ-waarde wordt genoemd. Dus dat is een wettelijke regel die eigenlijk vastgelegd is waar we aan moeten voldoen. Maar het is ook de vraag van de ondernemers. En waarom hebben wij dat niet hier gedaan? Omdat we hem eigenlijk geknipt hebben. We stellen de verordening vast zodat de VVVD daadwerkelijk die draagvlakmeting kan doen. Als die draagvlakmeting uitgevoerd is of wordt, in die tussentijd gaan hun verder en zijn wij verder. En komt ook het hele onderwerp weer terug. En dat komt dan bij mijn collega Lambrecht. Die daarna ook bij de verdere invulling daarvan ook de toelichting zal geven waar ook de ondernemers zelf weer aan bod zijn. Dus dit is eigenlijk alleen een verordening om in te stellen dat de VVVD verder kan en die draagvlakmeting kan doen. Niet meer dan dat. Dus de inhoud daarvan komt binnen heel korte termijn opnieuw terug in de raad. Dan kom ik eigenlijk ook gelijk bij het PvdA, en dat is die draagvlakmeting, dat benoemde ik ook net al even van, ja, hij doet het wel. Die staat in de stukken van die 50% waarvan 75% moet zijn. Het is een zware toets, dat klopt. En er werd ook gevraagd, wat als we dat niet doen? Er zijn heel erg veel gesprekken geweest. Er komen ook heel erg veel gesprekken nog de komende maanden, weken. Om te kijken van wat is er. Het enige wat we doen is hier het besluit nemen. De VVVD eigenlijk net zoals met de reclameheffing de positie geven dat ze die draagvlakmeting kunnen doen. En mislukt die, dan zullen ze als VVVD, maar ook wij als college, maar ook u als raad, denk ik, de vervolgstappen weer moeten gaan kijken. Van welke vervolgstappen kunnen we zetten? Want u als raad heeft ook wel degelijk gezegd, we willen een cofinanciering hebben. Nou, de VVVD heeft hier de nek vooruit gestoken. Ik denk dat dat ook een hele goede zet is, dat ze dat op hun manier hebben gedaan. Zoals ze dat nu aan het doen zijn, dat ze proberen een vast bedrag jaarlijks ergens voor te forteren. Om die binnenstad verder te upgraden en daarin ook te laten zien hoe belangrijk ook die ondernemers, maar ook de raad, dit samen met elkaar te kunnen gaan doen. Het geld naar de ondernemers, wel bij de ondernemers, nou dat geld dat gaat naar de ondernemers en die gaan daar zelf met hun plannen wie ze hebben samen die uitvoering doen. Dus het geld blijft ook niet bij ons, die wordt direct als subsidie overgemaakt naar de ondernemers die daar zelf hun bestedingen aan gaan verrichten. En volgens mij heb ik dan de vraag van de jaarlijks overleg, nou vooral de afgelopen tijd, maar ook de komende tijd, zal er jaarlijks wel een evaluatie zijn die formeel is, maar de gesprekken zullen continu met diverse partijen ook doorgaan. Voorzitter, dank u wel.
Ik heb nog iets staan over plan B en een uitslag en de 140.000 euro van de gemeente.
Plan B, die benoemde ik net, van als de draagvlakmeting er niet is, zullen ze vanuit de ondernemers in ieder geval vervolgstappen willen zetten. Maar dat is ook even aan de ondernemers. Maar dan zullen we ook als college en raad zeggen van die cofinanciering moet komen. Dus die komt dan in de vervolgsessie, zo gauw als die, over, ik weet niet precies wanneer die in de volgende raad komt, ook verder uitgediept gaan worden. En dan hebben we ook meer zicht wat die draagvlakmeting gaat doen of heeft gedaan. Ik weet niet precies wat volgordelijk het eerste komt, maar dat weten we dan in ieder geval meer. En de 140.000, ja, die zal ik even op moeten zoeken, want die weet ik niet. Maar dan krijgt u daar in ieder geval even schriftelijk een antwoord op. Ik heb hem niet scherp waar die precies vandaan komt.
Dat was dan de eerste ronde. Zijn er naar aanleiding van, of gewoon nog vragen die in de tweede ronde gesteld willen worden? Of zijn die er niet? Dat kan natuurlijk ook. Zo te zien zijn die er niet. Dan is de vraag aan de raad, wordt dit een hamerstuk of een bespreekstuk? Ja. Hamerstuk. Wie gaat voor het hamerstuk? Dat is een overgrote meerderheid. En de heer Boerwinkel, u kent de procedure, mocht u er toch een bespreekstuk van willen maken. Ja, dan sluiten we daarbij dit onderwerp af met dank. Zegging natuurlijk. En gaan wij over tot het volgende onderwerp op de agenda. En er komen maar liefst 4 portefeuillehouders aan tafel. En mij is verteld dat dat gaat lukken, inclusief ondersteuning. Maar dat valt altijd nog te bezien natuurlijk, hè? Het is jammer dat dit niet wordt uitgezonden op beeld, want dan voor die mensen zijn de verhoudingen in het college ook weer duidelijk. Maar daar kan altijd een brief over gestuurd worden. Laten we maar doorgaan naar de bestuurlijke monitor 2018. Ook hier geen gasten en insprekers, dus ook hier kijk ik gelijk naar de raadsleden met de vraag of er vragen zijn voor het college. Die zijn er en dan gaan we nu, ja, is de andere kant. De heer Moïse de Châtelet, lokaal.
Ja. Dank u, voorzitter. Maar één vraag. Het afboeken van de schuld SASA. De logica ontgaat ons daarvan. Daar willen we graag een toelichting op.
Afboeken. Ja, was hij, kwam hij door? Ja, oké. Okay. Mevrouw Giesen.
In het bestuurlijke monitor staat onder, even kijken, overige baten en lasten. Daar heb ik een vraag over. Welke maatregelen worden er genomen om de tekorten op de benodigde formatie en de loonsomproblematiek zoveel mogelijk terug te dringen? En ik heb nog een vraag bij transitiebudget. Waarom kunnen de kosten voor specifieke expertise niet gedekt worden in het budget van die 350.000 euro?
Ja, mevrouw Giesen namens gemeente Belangen doet erom, had ik er even bij moeten zeggen. Mevrouw Putman, PVLM.
Dankjewel, voorzitter. Nou, over de transitie heeft mijn buurvrouw gesteld. Dan de SASA, er wordt op een gegeven moment gesproken over het sportbedrijf, maar dat dan beter niet de schuld meegenomen kan worden. Nou, daar wil ik graag uitleg over. Dan 7.4.2, dat gaat over de beleidsadviseur. Beleidsadviseur duurzaamheid, 140.000 euro, externe inhuur. Hoe zit het op dit punt met de samenwerking in de regio? Dan wil ik graag nog iets meer horen over het parkeren. Want dat is natuurlijk wel een zorgenkindje, met name voor de toekomst.
Had u daar ook een vraag bij of gewoon iets meer, u wilt iets meer horen?
Ja goed, de Rabobank heeft afgekocht. Dus daar heel veel gevolgen voor, want die opbrengsten die zijn natuurlijk ingeboekt in het meerjarenprogramma. Maar dat gaat dan nu niet door. Dus in mijn optie is dat 45.000 euro per jaar. Maar dat is me niet helemaal helder. Ja, dat waren die drie vragen en de rest komt nog.
Daar is nogal ruimte voor. Een vijfde portefeuillehouder schuift aan. Gaat dat lukken ook met microfoontjes en verstaanbaarheid voor... Of we hebben er nog één over. Kijk eens. Gewoon Wouter microfoons. Heer Boerwinkel, SP.
Dank u, voorzitter. Er zijn nog wat meer vragen over SASA gesteld. Maar ik zou daar graag ook wat meer toelichting over hebben. Bijvoorbeeld wat nou precies die oorzaken zijn van je achterstallige betalingen. En wat is het gevolg als we die schuld gewoon open laten staan. Dat vond ik nog onvoldoende duidelijk in een stuk naar voren komen. En kan het college ook iets zeggen over welke commerciële partijen nou eigenlijk financiële belangen hebben bij SASA? Een tweede vraag is, er wordt geschreven over dat er dankzij Paul Ropers 44 mensen niet meer in de bijstand zijn. Wat doen die mensen die niet meer in de bijstand zijn nu? Hebben die allemaal werk gekregen met een inkomen erbij? Of wat is daarmee gebeurd? Ook maar even daarover nog verder, over beroepen in de Stadskamer. Daar gaat toch een fors bedrag heen. Is mijn vraag van, is duidelijk hoeveel er dan naar overhead en naar salarissen aan de top gaat?
Als nou de heer Langeveld ook nog wil aanschuiven, zijn we bijna compleet aan deze kant. Maar dat hoeft niet. Ja, nou, eigenlijk niet. Ja, de heer Pontier, Partij van de Arbeid.
Ja, onze vragen zijn vooral hoe kan het dat er zo verkeerd begroot is en dat de personeelkosten veel hoger uitvallen dan werd verwacht. Is dit een structureel probleem of is dit incidenteel omdat het vorig jaar volgens mij ook al zo was?
Mevrouw Kamps, GroenLinks.
Ja, onze vraag heeft ook betrekking op de ZAZA, maar dan weer net even iets anders. Wij willen graag weten wat de meerwaarde is van ZAZA als fusiepartner voor het sportbedrijf. Het heeft ook te maken met die vordering van 476.000 euro. En wij vragen ons af in hoeverre ZAZA dan ook echt rendabel is. Want op het moment, stel dat je als gemeente dat bedrag zou aflossen, wat betekent dat voor de toekomst?
Heer Herngren, D66.
In het voorstel staat dat het voorstel bij de bestuurlijke monitor staat dat het de bedoeling is om ruim 3 miljoen ten laste van de algemene reserve te brengen. Dat bedrag was in 2017 882.000 euro. In het jaar daarvoor 2016 336.000 euro. Dat is dus een hele sterke trend omhoog van een tekort wat in een begrotingswijziging moet worden gedekt uit de algemene reserve. En wat we graag zouden willen is een doorzicht in de vraag wat hieraan kan worden gedaan. Dat is de eerste vraag. De 1,3 miljoen verhoging van het budget loonsom is een hele grote opgave. Die uitgaven zitten nu overal in de begroting. We weten ook dat veel van de tekorten eigenlijk in loonkosten zitten. Die uitgaven zijn niet afzonderlijk gespecificeerd. Maar een van de vragen die ik heb is, hoe lang is het verantwoord om met duurder inhuur te blijven werken? En wat is dan de prognose voor de jaarrekening van 2018? En tenslotte?
2018, zei u.
2019. Ik bedoel 2019.
Ja.
De Stadskamer beoogt preventie en voorkomen van kosten in kosten te voorkomen in maatwerkvoorzieningen. Dus het is een voorliggende voorziening. En dat strookt met de versterkte inzet van voorliggende voorzieningen bij hulp en zorg en ondersteuning. Is er de bedoeling om een evaluatieonderzoek te doen naar de effectiviteit van de Stadskamer? En zo ja, is er dan ook een nulmeting gedaan? Dat zijn de drie vragen. Dank u wel.
Dank u wel. De heer Van Peul nog. VVD. Druk aan het schrijven. Dan wachten we even.
Ja, de eerste vraag is, een paar vragen die zijn eigenlijk al gesteld, maar gewoon in de verlengde ervan. Welke maatregelen heeft ZAZA genomen om tot een sluitende begroting te komen? En hoe komt het dat we het verrast worden met de 3,1 miljoen? Want dit is toch 1,3% van de begroting. Was dit niet te voorzien? En tot welke keuzes heeft dit geleid in 2018? Zijn dit allemaal incidentele gelden? En dan eigenlijk, even kijken, wat ik nog. Van de loonkosten wordt nu in één keer 1,3 miljoen verhoging gevraagd. Ik weet nog te herinneren, wij als VVD tijdens de bezuiniging hebben een bezuinigingsronde opgelegd van 9 ton. Is daar nou helemaal niks meer van over?
Wat is er fout gegaan? Zei ik met de microfoon uit, hè? Ja, de heer CDA, de heer Ernst.
Dank u wel, voorzitter. Ja, wat vragen die liggen natuurlijk in het verlengde, maar ik stel het waarschijnlijk op een iets andere manier. Dus krijg ik misschien ook een ander antwoord erop. We hebben enkele dingen eruit gelicht en daar willen we graag een reactie van het college op hebben. Bij de onvoorziene uitgaven, daar is een voordeel van 133.000 euro. En er wordt voorgesteld deze vrij te laten vallen. Kan dit zomaar? Omdat voor de inzet van deze budgetten spelregels gelden. Dan zouden we graag een antwoord op willen hebben. Ook weer de prognose loonsom, die 1,3 nadelig. In de monitor van 2017 was dit al 680.000 euro. In 2 jaar tijd dus 2 miljoen nadelig. Er worden redenen aangegeven die de laatste jaren steeds genoemd worden. Is het college ervan overtuigd dat de maatregelen, en we zouden graag horen welke dat zijn, om de tekorten op de benodigde formatie en de loonsomproblematiek zoveel mogelijk terug te dringen, nu wel effect zullen hebben? En ook al door meerdere partijen aangekaart, wat is de exacte reden dat de gemeente nu de schuld van SASA, die al vanaf 2016 loopt en nu dus 476.000 euro bedraagt, nu wil afboeken? Is de wethouder ervan overtuigd dat SASA vanaf nu zwarte cijfers zal laten zien? En zo niet, wat zijn dan de sancties? Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Dan hebben we het rondje gemaakt. Er zat veel dubbeling wel in de vragen. Ook al wordt het iets anders voorgelezen. Ik denk dat het goed is te beginnen met bij wethouder Bulten en dan maar gewoon het rijtje af te gaan. Ja?
Voorzitter, dank u wel. Dat is denk ik goed. We gaan kijken of we dan ook bij ons nog een overlap hebben of misschien een gaatje hebben laten vallen. Maar dan horen we wel als er ergens nog wat tussenuit gevallen is. Bij mij zijn er, en dan moet ik wel even kijken, twee of een drietal vragen gesteld. Dat geldt eigenlijk voor de trend van D66 en ook de VVD, wie dat benoemt. En ik dacht ook de PvdA, laat ik die samenvatten. Van het tekort wat er zit, van oplopend nu naar 3,1 miljoen. En wat wordt er gedaan? Eigenlijk die vraag maar als kapstok even gebruikend. Wat je hier eigenlijk ziet is dat we met de posten die ook allemaal benoemd zijn, dat vooral een aantal eruit vallen. Dat is de twee grootste, dat is dan de loonsom en het sociaal domein. Waarvan, en dan koppel ik hem even aan, ook aan de begroting waar we het straks over hebben. Waar we ook maatregelen zeggen van wie we al genomen hebben om te kijken van moet een aantal dingen in balans gaan brengen en hoe gaan we dat dan doen. Dus we hebben een tekort en dan welke keuzes moeten er gemaakt worden, daar komen we ook straks, maar ook bij de begroting verder weer op terug. En dan hebben we nog steeds wel dat het zo is. We laten ze ten laste van de algemene reserve vallen. Dat is ook de afspraak die we in dit huis hebben gemaakt, dat overschotten en of tekorten van monitor en circulaires ten laste of ten gunste komen van de algemene reserves. En vervolgens geven we ook daarna gelijk weer de doorkijk. Wat betekent dat dan voor je langjarige sluitendheid en voor je weerstandscapaciteit? En dan heb ik nog een vraag openstaan van de CDA over de 133.000 van het vrijvallen van de twee posten onvoorzien. Die kunnen we weer terug, die komen uit de algemene middelen, die vallen nu ook weer terug naar de algemene middelen. We nemen met de monitor wel een doorkijk voor heel 2018, dus we extrapoleren we hem. Mocht er zich toch in de laatste maand iets voor gaan doen, wat echt dus een onvoorziene post zou zijn, dan zal die ook uit de algemene middelen opnieuw weer toegevoegd gaan worden. En voor volgend jaar komt er altijd, dat is een structureel bedrag die elk jaar opnieuw terugkomt, wordt die opnieuw opgenomen. Maar dat zijn de regels zoals we hem hier in huis ook hebben, dat we hem altijd één op één zichtbaar blijven maken.
De heer Ernst, CDA.
Inderdaad ken ik die regel, maar ik vraag me nu af waarom dat nu eigenlijk met deze bestuurlijke monitor gebeurt. Het is eigenlijk volgens mij helemaal geen reden om dat te doen. Het enige wat men kan denken, om het plaatje financieel beter te laten uitkomen. Maar waarom wacht men niet gewoon tot het jaar om is en dan? Ik vind het een beetje vreemd dat dit bedrag juist, hè, omdat het voor onvoorziene uitgaven is, dan niet even wacht, want die kunnen er altijd nog komen. Dus dat is altijd nog mogelijk om dat dan naar de algemene reserve te boeken.
Wethouder Bulten.
Dat klopt, voorzitter, dank u wel. Het nadeel daarvan is dat dan moeten we bij de jaarrekening opnemen. En de jaarrekening bespreken we medio juni of juli. Dus dan zit je alweer in de helft van het nieuwe jaar. En dan moet je eigenlijk tussentijds deze gaan verrekenen. En dan moet je moet hem ergens plaatsen. En wij hebben er nu voor gekozen, omdat je nu dadelijk met de behandeling van het stuk al in november zit, dat we nog maar 1 maand dadelijk eigenlijk effectief te gaan hebben. En dat dat reëler is als dat je het volgende jaar meeneemt waar je dan een dubbel bedrag hebt staan en hem terug moet doen. Het is boekhoudkundig, dat begrijp ik. Maar het zijn op een gegeven moment voor de inzichtelijkheid van ons en ook voor de raad eigenlijk duidelijk om het in het jaar zelf ook over dezelfde bedragen te hebben. Dat is eigenlijk de keuze die we ook steeds maken.
Mevrouw Putman, PVLM.
Ja, dankjewel. Ja, ik ga meteen maar mijn vraag stellen, die kan ik voor de volgende ronde uitleggen, want dat gaat hierover. Dan is mijn vraag van waarom gaat dat naar de algemene reserve en niet naar het risicoreserves? Want eigenlijk is het ergens een risico waar je het voor hebt staan.
Dank u wel, voorzitter. Nou, een risicoreserve die is opgenomen in de algemene reserve. Dus dat is eigenlijk de grote pot geld die we nu nog hebben. Dus hij valt daarin terug. En als het blijft, het risico blijft bestaand. Maar dat is op papier en dat hebben we in 1 grote pot teruggebracht. Dus hij valt daar wel weer in terug.
Ja, weet je, dat vind ik dus lastig dat we dan alles in de algemene reserve hebben zitten. Ja, ik vind dat gewoon heel lastig om dat te overzien. Eerder was een risicoreserve, hij gewoon voor zulke dingen.
Ja, dat is niet zozeer, dat is meer een constatering. Overigens kan de raad altijd weer een risicoreserve instellen als het dat wil, maar dat is misschien ligt vanavond niet voor. Volgens mij was de wethouder nog niet klaar.
Ja, ik was wel klaar en ik wou eigenlijk de woorden maar gelijk doorgeven aan mijn buren. En als dat niet zo is, dan hoor ik het als ik wat vergeten ben.
Nou, de heer Huizinga, kijk maar aan.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb vragen gehoord over Stadskamer en Paropus. Zijn preventieve voorzieningen waar we tevreden mee zijn omdat ze arbeidsmatige dagbesteding realiseren voor, als ik het over Paropus heb, een hele moeilijke doelgroep. Die doelgroep, daarbij lukt het om mensen aan het werk te helpen. Vraag was daarbij, hoe gaat het ook met die mensen? 44 mensen die niet meer afhankelijk zijn van de bijstand, vinden we een mooi resultaat en ook een belangrijk resultaat voor die mensen. Ze zijn niet langdurig, of ze zijn niet meer afhankelijk van de bijstand en wij hopen dat dat langdurig is. Het is, zei ik al, een moeilijke doelgroep, juist een grote afstand tot de arbeidsmarkt. En Paropus lukt het om deze moeilijke doelgroep te bewegen. Voor deze 44 mensen geldt nu dus dat ze niet afhankelijk zijn van de bijstand en in vrijwel alle gevallen participeren door werk. Dus ze zijn aan het werk. Of dat duurzaam blijft, ja, dat blijft steeds vinger aan de pols houden. En Paropus volgt deze groep heel goed. Dus we houden ook voor de langere termijn in de gaten of deze groep actief blijft participeren. Voor de Stadskamer geldt dat we voor een hele grote groep inwoners een belangrijke rol hebben daar. 400 inwoners. Ja, volgens mij wilde je Boerwinkel wat vragen, maar goed, ik ben de voorzitter niet, dus ik ga gewoon door.
Ja, totdat de voorzitter u onderbreekt, dat is bij deze. De heer Boerwinkel, u zit ook steeds zo verscholen achter, dus ik kan het ook niet zien hoor.
Sorry, ik zwaaide heel uitbundig, echt. Goed.
Dan krijgt u bij deze door. De heer Boerwinkel,
SP. Dank u, voorzitter. Even het puntje wat net afgemaakt was, nog even terugpakken. Want u zegt vrijwel alle mensen hebben werk. Is dan in beeld blijkbaar wie er wel en niet aan het werk zijn. En is dan ook in beeld die net niet bij die vrijwel allemaal horen wat daar dan mee aan de hand is.
Wethouder Huizinga.
Nou, inderdaad is het zo dat we de groep heel goed volgen. Dat kan ik erover zeggen. Hoeveel mensen precies op dit moment van die groep aan het werk blijven, daar zitten ook steeds bewegingen in. En wij volgen die groep dus langdurig. Als ik heel precies van die 44 zou moeten vertellen hoeveel daarvan op dit moment aan het werk zijn, dan moet ik daar schriftelijk op terugkomen. Daar weet ik namelijk nu niet precies te zeggen. Een andere groep zal ook op een andere manier participeren. Of, en dat is een nare situatie, om andere redenen nu niet in de samenleving rondlopen. Daarmee doel ik op bijvoorbeeld detentie of dat soort zaken. Het kan ook nog op een andere manier zijn dat deze mensen wel in beeld zijn, maar niet werken nu.
De heer Boerwinkel, SP.
Ja, dank u wel. Ik begrijp uw woorden dat schriftelijk inderdaad toegelicht kan worden.
Ja, ik kan ervoor kiezen om dat op dit moment te doen en uit te zetten. Maar ook in de evaluatie van Paropus komt deze informatie terug. Dus het is even aan u of u die informatie nu wenst te krijgen of dat in de algemene evaluatie van Paropus terug wil zien.
Die evaluatie komt ook bij de raad terecht?
Dan is mijn enige vraag daarover op welke termijn. Als het ook redelijk vlot is, dan hoeft het niet per se nu.
Weet ik ook niet precies op dit moment, maar ik zal in ieder geval aangeven op welk moment we daarover terugkomen en die informatie dan ook naar de raad doen.
En als dat dan te lang duurt, kan in het presidium alsnog deze toezegging worden gevraagd. Ja.
De Stadskamer was ik al even over begonnen. Belangrijke voorziening ook voor 400 inwoners ongeveer die daar actief in dagbesteding, maar vaak arbeidsmatige dagbesteding actief zijn. De vraag daarbij was hoe zit het met overheid? Ik kan daar niet precies nu een antwoord op geven, omdat dit verbonden partijen zijn. Dat geldt voor Paropus en Stadskamer, waarbij wij ook evaluaties hebben, dus ook daarover in gesprek zijn. Ik weet dat overheid bij deze organisaties in de gaten houden, daarmee bedoel ik de overheid klein te houden. Maar ook daar geldt voor dat wij die in evaluaties met deze partijen terug laten komen en ik nu niet op dit moment precies een antwoord heb op die vraag. Dus ik stel daar eigenlijk hetzelfde bij voor. Ik neem dat mee in de evaluatie. Ik laat ook weten wanneer voor Stadskamer die evaluatie plaatsvindt.
De heer Herngreen, naar aanleiding van?
Ik ben zeer benieuwd naar die evaluatie, maar die zien we dan wel komen. Essentieel is dat je daarbij ook de vraag moet stellen hoe het zit met die 400 deelnemers. Want je zou kunnen zeggen dat als de Stadskamer niet had bestaan, er 400, van die 400 mensen een aantal misschien niet in beeld zou zijn gekomen. Dus hoe groot is de werkelijke behoefte? En mijn stelling is dat je die behoefte niet helemaal kan afmeten aan degene die zich melden bij de Stadskamer.
Ja, ik was aan uw voorzitter. Ja. Ik was aan uw vraag nog niet eens toegekomen. Volgens mij vroeg u van is er een evaluatie gepland? Jazeker, gaf ik net inderdaad al aan. Wij evalueren sowieso met externe partners. Is er een nulmeting gedaan? Was ook uw vraag nog. Hè? Die nulmeting is eigenlijk de situatie dat Stadskamer nog niet begon. Dus dat is eigenlijk het moment van de nulmeting. Van deze groep ook een groep niet altijd in beeld? Ja, dat is waar. Kijk, we hebben op dit moment mensen die niet bij de Stadskamer in beeld zijn en wellicht daar wel op hun plek zouden zijn. Dat heeft ook te maken met het feit dat wij kijken nu naar welke mensen daar op een goede manier passen. Het zou misschien altijd meer kunnen. Voor die groep moeten we volgens mij de ogen open houden en ook contacten met de verbonden partijen zoals Buurt, Plein, Laborijn goed houden. Ja. Zodat die groep ook toegeleid kan worden naar de Stadskamer als dat nodig is.
Dat was het, wat u betreft. Dat is mevrouw Sluiter aan de beurt. Niet? Ook niet dat u dacht, ik wil eventjes kwijt. Ook niet.
Ja, maar.
De heer Bouwmans.
Ja. Nou, dankjewel, Rens. Je moet hem aanzetten om hoorbaar te zijn. Dat is wel goed. Er zijn een aantal vragen gesteld over de langzaam- en transitiebudget. Ook begrijpelijk, denk ik. En ik denk dat de heer Pontier ook wel de vinger op de terechte plek wijst, want het is natuurlijk niet incidenteel. En de mensen die hier al wat langer in de gemeenteraad zitten, weten dat ook. Want het is eigenlijk een jaarlijks bij de rekening wat terugkerend fenomeen, wat altijd netjes met het rekeningresultaat wordt opgelost. Maar daarmee is het eigenlijk geen structureel goede aanpak. En ik denk dat het wel goed is om hier te zeggen dat de vorige wethouder wethouder Financiën dit probleem eigenlijk al eind vorige periode goed bij de kop hebben gepakt om toch inzichtelijk te krijgen wat speelt hier nu en nu kun je nou structureel met dit vraagstuk aan de slag. En daarmee ook een vruchtbare bodem hebben gelegd om nu de komende maanden hard door te werken om dit probleem echt structureel te tackelen. En dat moet ook, en dat moet niet alleen omdat u dat op prijs stelt, dat vind ik ook belangrijk, maar ook omdat ik vind dat het richting onze organisatie belangrijk is dat wat wij denken aan formatie te moeten hebben, overeenstemt met de beschikbare middelen vanuit de begroting. Dat is niet meer dan sociaal om dat op die manier te doen. Dat betekent ook dat als je de langzaam leidend laat zijn, en zo werkt dat begrotingstechnisch, dat je moet kijken welke formatie daarbij past, maar dus ook welke taken je volgens wel kunt doen en welke je niet kunt doen. Dat is best een stevige vraag, want als je ongeveer grofweg kijkt naar wat het verschil is tussen de loonsom en formatieplannen, daar zit ongeveer 10% tussen. Dus dat is niet niks. Is dat een onoverbrugbaar verschil? Dat denken wij niet. Maar het vergt wel dat je de verre keuzes daarin maakt. Daar hebben we ook een proces voor in gang gezet. Met het vertrek van de vorige directie hebben we ook heel bewust gekozen voor een interim invulling. En die interim invulling had ook duidelijk de taak om juist op dit punt tot een voorstel te komen waarmee wij ook structureel dit vraagstuk aan kunnen pakken. En er wordt op dit moment hard aan gewerkt. Dat heette intern de ontmoeting. En de ontmoeting wil eigenlijk zeggen dat wij met een team door de organisatie heen gaan om op te halen. Waar kunnen we nu dingen anders doen, beter doen, efficiënter doen. Op een manier die wel recht doet aan de taken en verantwoordelijkheden die we hebben. En de ambities die we als gemeente ook met elkaar hebben. Maar dan ook met een passende organisatie daarbij. Ik heb toevallig vandaag de resultaten gehoord van het proces Halverwege. En die zijn meer dan hoopgevend, kan ik u zeggen. En wat ook heel mooi is, dat wil ik hier ook wel zeggen, is dat ook merkbaar is dat vanuit de organisatie hier enthousiast aan mee wordt gewerkt. Dus mensen zien dit niet als een bedreiging, maar eigenlijk juist als een kans om de dingen gewoon op orde te krijgen. En dat wordt ook op die manier vanuit de OR beleefd. En daar ben ik wel blij mee. Dus dat betekent ook dat we hier, denk ik, meters kunnen maken.
Mevrouw Putman, Partij voor Lokaal Maatwerk.
Ja, dankjewel, voorzitter. Ja, wat we dan toch even van het hart af moeten, is er, we hebben enkele jaren geleden, en ik zit dus al iets langer, we zijn hier al een hele poos mee bezig. En we horen iedere keer die positieve geluiden dat er hard aan gewerkt wordt. En dat, maar ze vinden ook altijd weer een excuus om het anders te doen.
Ja, ik kan helaas, ik snap mevrouw Putman en de rijke ervaring die zij heeft als nestor van deze raad, die kan ik natuurlijk onmogelijk met mijn jaren inhalen. Die ambitie heb ik ook niet. Maar ik denk echt dat dit gaat werken. En ik beloof u dat ik er volgend jaar nog ben bij de rekening. En als het niet gelukt is, dan geeft u me maar een ferme tik op de vingers. Die ik dan ook publiekelijk zal aanvaarden. En waar ik dan ook schuld voor zal dragen.
Ik beschouw dat als iets van een toezegging. De heer Pontier had ook nog een
toezegging. Moet een beetje uitkijken, want die moet allemaal. Maar ik ben wel serieus. Want ik vind... Kijk, u bent voor mij belangrijk. En ik vind ook dat u er recht op heeft dat onze begroting in overeenstemming is uiteindelijk met de rekening. Zo ver mogelijk. Maar ik vind ook aan onze medewerkers dat we dit gewoon goed en structureel moeten doen. Omdat, en dat heeft u als u ook al wat langer meeloopt, ook gezien dat de laatste jaren ook steeds middelen zijn aangewend voor het oplossen van de loonstroomproblematiek die daar niet voor bedoeld zijn. Die wel in de P&O-hoek zitten. Als het bijvoorbeeld aangaat om het aantrekken van jonge talenten of rond de generatiepak of rond opleidingen. En die wil je juist inzetten voor de dingen waarvoor ze bedoeld zijn.
De heer Pontier had nog een vraag.
Nou, eigenlijk meer de vraag van dus volgend jaar, als we hem krijgen, dan is dit tekort dus niet zo groot.
Nou ja, kijk, volgens mij hebben we twee dingen. Hè. Dus we hebben hier een melding gedaan van 1,3 miljoen. Volgens mij werd ook de vraag gesteld, wat bestaat hier nou uit? Dat is voor een deel dus de afkoop van de vorige directie en voor een deel is het dit vraagstuk. Voor een deel zullen we dat dus ook nog moeten lossen dit jaar. Maar structureel vanaf 2019, dat is ook waar wethouder Bulten net aan refereerde, moeten wij met voorstellen komen om dit vraagstuk gewoon te tackelen. Dat is geen gemakkelijke opgave, want u zegt terecht, dat is al iets dat jaren loopt. Maar we weten...
Dank u wel. Dat zegt ook iets over
spreekheid. De wethouder Steintjes heeft nog groen licht. Nee, maar volgens mij moet dat gewoon duidelijk aanpakken. En ik merk ook dat er dus genoeg energie op zit op dit moment. Dus ik heb er ook echt vertrouwen in dat we dat voor elkaar boksen. En onze secretaris, dat wil ik hier ook wel zeggen, want hij zit in de zaal, heeft ons ook duidelijk gezegd dat hij het ook als zijn taak ziet in zijn interimperiode om dit tot een goed einde te brengen. En ook te zorgen dat we het inzicht hebben en de keuzes kunnen maken en ook de keuzes begeleiden die tot een oplossing leiden. En de SP-fractie heeft niet vandaag maar schriftelijk wat vragen gesteld over hoe ziet de formatie er nou uit. Nou, dan zie je ook dat wij voldoende externe inhuur hebben en een flexibele schil hebben die niet extreem groot is. Maar we kunnen dit gewoon op een goede manier opvangen. We hebben in onze formatie ook mensen die voor de regio, en niet voor de regioorganisatie maar werken, maar voor die in onze dienstverleningshoek zitten. Dus bijvoorbeeld rond ICT, salaris, administratie en dat soort zaken, die dus voor meer gemeenten werken. Zitten we nou dik in de mensen? Nee, dat denk ik niet. Het is niet zo dat wij hier een hele grote formatie hebben. Als je naar de benchmarks van de afgelopen jaren kijkt, blijkt dat ook niet uit. Overigens hebben we ook gezegd dat we in die benchmarks, want vaak gaat het over het grote geheel, dat zegt wel iets, maar niet alles. Dus je wilt eigenlijk op taakniveau een benchmark kunnen doen. Daar gaan we ook toch nog wel naar kijken. Ook om onze discussie in het college goed te voeden. En daar komen we dan ook uit. Als je dan nog kijkt naar transitiebudget. Dat heeft te maken met de doorontwikkeling, met de organisatieontwikkeling.
Sorry, de heer Boerwinkel wilde wel nog even iets inbrengen.
Dank u wel, voorzitter. Ja, u zei net, het college zei net, de wethouder, de burgemeester, sorry. Die zei net dat er 10% overschrijding ongeveer zit op het personeelsbudget, als ik het goed hoorde. En die cijfers, we hebben inderdaad wat cijfers opgevraagd via schriftelijke vragen, technische vragen. En daar komt uit dat we een flexibele schil hebben van net boven de 15% in totaal. Nou ja, dat is niet heel ernstig, maar aan de andere kant, volgens mij het streven altijd iets van 10% te hebben. Dus daar is nog wat te doen. En zou dat niet ook een deel van de oplossing zijn, is mijn vraag. Omdat zelf aangegeven wordt dat er dure inhuur is. En een groot deel van die flexibele schil is die dure inhuur. En wat is daar dan het perspectief van?
De portefeuillehouder.
Ja, maar dat ben ik... Jan Doorie. Dat ben ik helemaal met de heer Boerwinkel eens. Kijk, het is vanuit de organisatieperspectief ook goed om een flexibele schil te hebben. Hè? Want als je iedereen een vaste dienst hebt, dan heb je ook helemaal vastgedraaid. Dus enige flexibiliteit is goed. Maar daar zit ruimte. En we weten ook allemaal dat over het algemeen externe inhuur duurder is dan wanneer je mensen in vaste betrekking neemt. Dus ook vanuit de gedachte over dat je één organisatie bent met één opdracht, is het gewoon mooi dat je mensen aan je kunt binden. Dus er is alles voor te zeggen om de flexibele schil zo klein mogelijk te houden. Wel op een verstandige manier. Daar zit er iets te halen. Kijk, wat er ook nog is, als je kijkt naar onze totale inhuur, daar heeft u niet naar gevraagd, maar daar kan ik wel wat over zeggen.
Als u dat kort wil doen, want de heer Stijntjes wil ook nog iets zeggen, we zitten waar? Een beetje aan de tijd.
Nou, ja. Dan houden we die achterwege, dat was wel een mooi antwoord geweest.
Nou, als het kort kan, dan mag het hoor.
Nee, ik heb ik niet kan nooit kort, voorzitter.
Dus nee, maar dat is, daarom zeg ik het ook.
Ja, nee, dus volgende keer. Dan kom ik bij de transitiebudget. Er zijn ook wat vragen over gesteld. Waar zit hem daar nou in? We hebben een plan van aanpak aan de orde gehad in het college. Dat zit bijvoorbeeld in ondersteuning op het gebied van interne communicatie. Die was helemaal wegbezuinigd. Dat is niet goed als het gaat om zo'n grote ontwikkeling met eigen mensen, waar zo'n 400 man bij betrokken is. Dus we hebben daar weer wat effort op gepleegd. Dat zit onder andere op het inrichten van werkprocessen. Dat zit op het cultuurtraject. Dat zit ook op kleine onderzoekjes naar wijkregie en topstructuur. En dat zit in de meerkosten in de directie, omdat die is uitgebreid met regisseurs, wat nog niet gedekt was. Dat nemen we wel in de formatie naar volgend jaar op, maar daar zit het onder andere in, voorzitter. Exacte specificatie kan ik ook wel geven, maar dit is zo grofweg het geheel.
Tot slot, dan kijken we naar de heer Stijntjes, Sazaal, onder andere denk ik.
Volgens mij alleen SASA half als werk me kreeg, maar ik zat even in een volksverhuizing, dus ik zal de SASA bij de kop pakken en proberen in een, om daar alles in mee te nemen en anders dan hoor ik dat wel. Misschien is het goed om te beginnen met de vraag die vanuit GroenLinks kwam. De meerwaarde voor SASA in de fusie voor het topsportbedrijf en voor de toekomst. Al is SASA een particulier initiatief, SASA verzorgt met haar partners die daar gebruik maken van die faciliteit een vitaal deel van onze sportinfrastructuur. Daar zitten van allerlei verenigingen en scholen van onszelf in. Dus in die zin heeft SASA een probleem, hebben wij het ook. Dat even misschien is goed om dat op het netvlies te hebben, dat het niet een voorziening is waar wij zomaar afscheid van zouden kunnen nemen. Vervolgens is inderdaad SASA een zelfstandige...
Even een interruptie, mevrouw Kamps.
Nou, het ging ook eigenlijk om in hoeverre SASA rendabel is. Omdat je nu eigenlijk een situatie hebt dat er een borgstelling is. Dat ze in de schuld staan. Stel dat het probleem is opgelost. Wat zegt dat voor de toekomst? In hoeverre krijg je die situatie niet weer opnieuw?
Daar kom ik nu op. Er was die borgstelling is een deel van ingeroepen en er waren wat belastingen en leges die niet betaald zijn. Dat heeft geleid tot de som die u alle bekend is. Daarop zijn gesprekken gevoerd met SASA en daarop zijn gewoon tastbare maatregelen getroffen die het college in elk geval het vertrouwen geven dat er vanaf het komend jaar zwarte cijfers geschreven kunnen worden. Wat niet wil zeggen dat het daarmee gelijk een bedrijf wordt wat in lengte van dagen zijn zaken op orde heeft, want u heeft zelf als raad besloten dat er de eerste 7 jaar geen aflossing hoeft te worden betaald. Vroeg of laat zal dat dus ooit wel een keer moeten gebeuren. En reserveringen voor grote vervangingen en dergelijke, die zitten niet in de lopende exploitatie. Dus die exploitatie die blijft gewoon verbetering behoeven. voor het komende jaar is dat vertrouwen met name gebaseerd op een toename van partijen waaraan verhuurd wordt. U heeft volgens mij in de krant zelfs kunnen lezen dat Savado, de voetbalvereniging, daar een deel van is. Maar het gaat ook om het Graafschapcollege, wat meer kantoorruimte afneemt. En ze zijn in vergevallen stadium om een vast huurder te krijgen voor de dojo.
De heer Van Pul, VVD.
Dus u zegt nu eigenlijk voor het volgende jaar hoeven we ons geen zorgen te maken, dan krijgen we zwarte cijfers te zien.
De wethouder.
Garanties krijg je op koelkasten, zeggen ze altijd, maar de toename van de verhuur en het daarbij meekomende verbetering van de omzet die dat ook in de kantine zal geven, geeft ons genoeg vertrouwen voor het komende jaar dat er zwarte cijfers geschreven zullen worden. Wel met de beperkingen die ik zojuist aangaf, dat er dus niet afgelost wordt. Dus door de raad zelf besloten dat dat de eerste 7 jaar niet hoeft. Dus dat is eigenlijk een min of meer kunstmatige cijfermatige verbetering voor SASA. Maar er wordt dus ook wel degelijk fundamenteel iets gedaan doordat de bezettingsgraad gewoon omhoog gaat. En dat geeft inderdaad ons het vertrouwen dat het vanaf het komend jaar zwarte cijfers geschreven worden.
De heer Van Pul, VVD.
Ja, dan ben ik toch benieuwd naar welke maatregelen SASA dan genomen heeft om het zo tot een sluitende begroting te kunnen komen.
En daar komt de wethouder vast nog op terug, denk ik. De heer Ernst, CDA.
Ja, ik had ook nog even naar aanleiding van, daar had ik gesteld die vraag, misschien geeft de wethouder dan nog een antwoord op. Maar er wordt dus inderdaad nu aangegeven dat er met zwarte cijfers geschreven zal gaan worden bij de SASA. Maar is er ook nog een afspraak gemaakt als dat niet gebeurt? Wat er dan eventueel voor sancties op staan. Anders blijven we maar doorgaan.
De wethouder?
Nee. Daar zijn geen vaste afspraken over. Omdat wij er normaal gesproken van uitgaan dat ook gewoon SASA aan zijn verplichtingen voldoet. En u kunt daar. Dan kunnen we refereren aan wat ik zojuist zei. Het blijft wel een vitaal deel van onze sportinfrastructuur. En we kunnen. Op het moment dat er niet ingelost wordt en dus de garantie ingeroepen zal worden van de gemeente, dan kunnen wij daar onze maatregelen op treffen. Uiteindelijk zelfs de tent overnemen, maar de vraag is wat dan de meest wenselijke oplossing is. Wij hebben vooralsnog er vertrouwen in dat het vanaf het komend jaar beter zal zijn.
De heer Herngreen, D66.
Wat betekent dit voor de vorming van het sportbedrijf? Bij dit soort samenstellingen probeer je altijd organisaties schoon door de poort te laten gaan.
Nou,
en is dat eigenlijk dit achterliggende inzet van deze oplossing om in de boeken nul te gaan schrijven?
Wethouder Steintjes?
Daar kwam ik nu op. Dat is dus de huidige schuld die opgelopen is. SASA erkent dat een schuld aan de gemeente is. Het leek ons niet opportun om een sportbedrijf op te zadelen met die extra schuld. En daarom staat die ook op die manier geformuleerd in uw stukken, dat de rechtstreekse koppeling daarin zit met de vorming van het sportbedrijf. Sportbedrijf met al zijn uitwerkingen, daar heb ik u vorige week over bijgepraat in een informatieve raad. Daar krijgt u ook nog op schrift een formele weerslag van. En het sportbedrijf gaan belasten met deze extra schuld van SASA leek ons een te groot obstakel om een sportbedrijf een gezonde start te kunnen geven. Daaraan is dus wel gekoppeld dat het vanaf nu beter moet.
Er gaan verschillende handen omhoog. De heer Moïse, de Châtelet, Lokaal Belang was het eerst.
Ja, voorzitter, ik begin toch enige twijfel te krijgen. Ik hoor de wethouder zeggen, men heeft zich niet aan financiële verplichtingen gedaan, heeft belastingen niet betaald, dit en dat. Maar om de een of andere macabere reden heeft het college nu ineens het vertrouwen dat men vanaf nu dat wel zou doen. Daar ben ik goed van vertrouwen, maar ik hoor geen enkele reden waarom. Ik hoor alleen een soort vanaf nu gaan ze het doen. Daar wil ik dan wel een toelichting op hebben.
U wilt graag een toelichting. Ik ga even het rijtje af, want dat ging een beetje samen met wat u net zei. Mevrouw Putman, PVLM.
Ja, in verlenging daarvan. Ik vroeg straks ook wat de meerwaarde was voor het sportbedrijf dan. Ik snap dat je de sportbedrijf dus niet op wil zadelen met deze schuld. Maar je zadelt ze wel op met een risico. Maar kun je dat dan op een gegeven moment ook nog zeggen van we halen ze weer uit het sportbedrijf?
En tot slot de heer Boerwinkel. Dan gaan we weer even naar de wethouder.
Ja, want dat was heel erg wat mevrouw Putman net ook zegt. Het gaat, denk ik, het vertrouwen in dat het nu ineens beter gaat, aansluitend, dat is er niet maar zo. En de vraag is echt van, wat gaat er met het sportbedrijf gebeuren als je in de toekomst nu al zegt van, hey, volgend jaar hebben we misschien zwarte cijfers, maar over een paar jaar komt ook nog die aflossing er nog bij kijken. En er komen dus nog meer op dat bordje liggen. Wat geeft er nu het vertrouwen dat dat straks in een sportbedrijf goed gaat?
Oké, over debatten die doen we bij de meningsvormende raad. Hè? Dat moet het niet nu gaan worden. Ik geef de heer Steintje het woord.
Nou, het vertrouwen voor het komende jaar, dat heb ik u straks proberen te schetsen. Dat is door een toename van de verhuur. Er zijn vaste afspraken die gemaakt zijn met een zaalvoetbalvereniging die een substantieel deel af gaat nemen aan huur. Dus gaat bijdragen aan de verhuur. Het graafschapcollege gaat meer afnemen. Dat leidt tot extra verhuur. Met de verhuur van de dojo zijn ze in vergevorderd stadium om ook die voor het komende jaar rond te krijgen. En er is door een hogere verhuur kan er ook een hogere omzet in de kantine behaald worden. Die sowieso door technische aanpassing al wat beter geëxploiteerd wordt en dus sowieso al een hogere opbrengst zal halen.
De heer Boerwinkel en de heer Pontier, Partij van de Arbeid.
Dank u wel. Ja, dit wat u net zegt, heeft u inderdaad allemaal al gezegd en dat had ik al gehoord. Het ging me vooral om, wat gebeurt er dan na volgend jaar? En dus de jaren dat er straks moet worden afgelost en dus een wat verdere kijk.
Nee, precies. Maar dan hebben we dus, want volgens mij was dat de vraag die hier van de heer Moïse de Châtelier kwam, van wat moet het vertrouwen voor het komende jaar geven? Nou, daar is dit het antwoord op. En ik heb volgens mij straks ook al aangegeven dat verdere verbeterslagen nodig zijn, omdat dat wel een wankel evenwicht is. Volgens mij zou juist de vorming van het sportbedrijf eraan kunnen bijdragen dat het beter wordt. Een verzwaring van het management, samenwerking van de deelnemende partijen, moet kunnen leiden tot een betere exploitatie van de topsporthal. En als mocht het sportbedrijf tot stand komen, hè, want ook daarover heb ik u verteld, het moet dan ook maar, daar is de kwartiermaker is daarmee bezig. Het moet leiden tot een beter product dan de afzonderlijke partijen nu. Dan zal SASA daar ook gewoon volwaardig onderdeel van zijn. En ook een onlosmakelijk onderdeel. Dus om hem dan later weer los te weken, afgezien van wat dat dan oplost, die is er dan dus eigenlijk niet. Wat de andere kant daarvan is, op het moment dat je ze nu buiten het sportbedrijf zou houden, is het probleem ook niet opgelost.
Mevrouw Kams, GroenLinks, het eerst.
Maar zegt u daar dan niet mee dat dan de risico's meer gespreid worden? Dat de overige fusiepartners daarmee een deel van het risico nemen die nu bij SASA ligt?
Een sterkere organisatie zou beter in staat moeten zijn om dit tot een succes te maken.
Mevrouw Kams.
Maar dat zou dus ook nadelige invloed kunnen hebben op de overige fusiepartners.
De wethouder.
Op het moment dat daar in de toekomst vaker geld bij zal moeten, dan zal dat inderdaad het gevolg zijn. Maar het zou ook tot een dusdanige verbetering moeten leiden dat dat niet nodig is.
De heer Ernst, CDA.
Maar het is dus niet zo, op aanvulling van mevrouw Kamps, het is niet zo dat de partners die dus eventueel in het sportbedrijf gaan, met elkaar aan de slag gaan, dat dit wat er nu gebeurt met SASA, dat een probleem zou kunnen zijn voor de toekomstige samenwerking. Dat men nu al weet van nou, hallo, we hebben een partij erin zitten, er moet nu al 500.000 schuld weggeboekt worden van hoe gaat dat zo straks en moeten we er wel instappen?
Wethouder Steintjes.
De reden dat wij de tijd nemen om tot een gedragen fusie te komen, heeft mede te maken met het vertrouwen wat men in elkaar en in het financiële plaatje wat daarachter zit, moet kunnen hebben. En daar is dit een stap in, om te zeggen van, nou ja, wij willen het sportbedrijf, het aanstaande sportbedrijf, niet belasten met deze schuld. En SASA zou dus ook zijn fusiepartners moeten overtuigen dat er naar de toekomst toe een solide geheel kan ontstaan met SASA als partner.
Ja, dan was dit het onderdeeltje SASA. Zijn alle vragen uit de eerste termijn beantwoord? Kijk even naar de raadsleden. Zijn er nog vragen open? Nee? Ja, toch wel? Nee, dan gaan we nu naar de tweede ronde. En dan begin ik bij de meest enthousiaste onder ons, de heer Ernst, CDA.
Nou, ik had nog één vraag openstaan. En dat is, we hebben het al over gehad, dat er op dit moment in de bestuurlijke monitor een gat zit van negatief ruim 3 miljoen euro. Waar kunnen we als raad zien wat dit betekent? Want dat zie ik namelijk niet in de bestuurlijke monitor, wat dit betekent voor de algemene reserve. Normaal hebben we volgens mij als ooit afgesproken, als er grote bedragen zijn die wisselingen of die genoemd worden, dan krijgen we altijd een nieuwe stand van zaken van de algemene reserve. Maar die zie ik hier ook niet bij zitten.
Anderen nog voor de tweede termijn? Mevrouw Putman, PVLM.
Ja, ik heb nog één vraag openstaan en dat is van het parkeren. Parkeertarieven, parkeren, inkomsten. Dat is een zorgenkindje voor de toekomst. Heeft dat ook onder andere, want daar kan ik niet goed doorheen kijken. De Rabobank heeft het afgekocht. Daarmee is dus vervalt dus in mijn optie die 45.000 per jaar. Maar die gevolgen kan ik nergens zien.
En ik heb vragen uit de eerste termijn die nog wat blijven liggen.
Ja, ja, en hebben we dan wel handig gedaan dat afkopen? Is dan ook nog de vraag.
Ja, die bij deze gesteld is. Mevrouw Kamps, GroenLinks.
Dat SASA blijft me toch bezighouden. Stel, u heeft de voordelen geschetst van op het moment dat SASA mee zou doen. Hè? Maar stel dat SASA niet zou meedoen, hè? Buiten dat sportbedrijf zou blijven. Kunt u een beeld schetsen wat de gevolgen dan zouden zijn?
Dat waren alle vragen. Oh, sorry. De heer Moïse de Châtelet.
Ja, we toch met SASA bezig blijven. Laten we er enthousiast mee doorgaan dan. Laten we er eens van uitgaan dat de raad zegt, het is best, maar die vier met dat geld voor SASA gaan we niet afboeken, die 476. Wat zijn dan concreet daar de gevolgen van? En ten tweede, als het uiteindelijk toch in het sportbedrijf en SASA gaat op zijn oude weg verder met tekorten, wat zijn dan de gevolgen voor het sportbedrijf als ze deze steen om hun nek krijgen?
Volgens mij een vraag voor de heer Bulten en een aantal weer voor de heer Steintjes. U eerst, de heer Bulten.
Ja, dank u wel, voorzitter. CDA refereerde aan het inzichtelijk zijn van de afstand van de algemene reserve en de weerstandsratio, denk ik dat u ook zult bedoelen. Die is verzonden met de septembercirculaire waar dit allemaal in vermeld is. Wij hebben 2 oktober, zie ook naar u als raad toegegaan. En hij is ook in de begroting, ook is de monitor ook totaal verwerkt. Dus ook daar is de stand van zaken van de AR en de weerstandsratio is daarin opgenomen. Dank u wel.
En hoe kan Ernst, CDA.
Hoe kan ik dat zien? Ik heb inderdaad gekeken, maar ik kan er niet uithalen dat die 3,1, dat daarin verwerkt staat. Dat kunt u wel aangeven, maar er zitten natuurlijk meer posten die erin verwerkt worden. Dus waarom kan het eigenlijk gewoon niet? We hebben een bestuurlijke monitor. En waarom zit daar, dat is mijn vraag eigenlijk, waarom zit daar niet gewoon een stand van de algemene reserve bij?
De heer Bulten.
Kan toch niet, het moet toch niet moeilijk zijn. Als u zegt dat in september al in een bepaalde, dan is het gewoon een kwestie van overnemen.
Dat is het ook, alleen wij kiezen ervoor om alles in één document te samen te vatten. Die heb je met de septembercirculaire gehad. Daar staat de ratio in, daar staat het algemene reserve in en het weerstandsvermogen. Datzelfde staat ook opnieuw in de begroting. Ja, en we kunnen hem ook opnemen in dit document, maar daar vinden wij het wat dubbel worden. Dus we hebben het eigenlijk gekozen met de septembercirculaire. Daar is direct alles inzichtelijk geworden, want ook een bestuurlijke monitor wordt veel eerder gemaakt. Dus daarom bent u met de laatste stand van zaken nog gewoon op de hoogte.
De heer Steintjes.
Eerst maar even het parkeren. Met de Rabobank bestond een overeenkomst voor 45.000 euro per jaar. Daar is later opnieuw over onderhandeld en dat heeft geleid tot het resultaat wat hier nu voor ligt. Wordt het bedrag in één keer afgekocht. Daarbij is in de jaarrekening van 2017 is die 120.000 ingeboekt. Wat u nu terugvindt, die 45.000 euro, is voor het lopende jaar. En voor de daaropvolgende jaren is die 45.000 euro dus gewoon weer zit die opgesloten in de begroting. Of het een wijs besluit was om voor deze optie te kiezen boven de aanvankelijke overeenkomst die er was voor die 45.000 euro, dat is eigenlijk ook aan u te beoordelen. Wij hebben gemeend dat dat een goede oplossing was, gegeven het feit dat ook de Rabobank met de vorige oplossing eigenlijk niet goed uit de voeten kon. En dan is naar goed overleg is dit de oplossing geworden waarvan wij denken dat die netjes is. Is dat voldoende een antwoord?
Ja, het antwoord is helder. Alleen, ik denk er iets anders over, maar goed.
Dat mag.
Ja. Het laatste punt dan.
Sasa, Sasa nog een keer. Wat is het gevolg als Sasa buiten het sportbedrijf gehouden wordt? Dan hebben we eigenlijk voor Sasa dezelfde situatie die er nu ook is. Met dezelfde sterke en zwakke kanten die het nu ook heeft. In feite verandert er daar niks. Dan gaat het bedrijf gewoon zelfstandig door zoals het dat nu ook doet. En zal het op eigen kracht moeten proberen om toch betere resultaten te bereiken dan dat ze tot op heden gedaan hebben. En daar zit dus ook gelijk de meerwaarde in van dat sportbedrijf. Dat is in elk geval de doelstelling die erachter zit. Ik heb u daar de kanttekeningen bij geschetst. De doelstelling is dat dat sportbedrijf gaat bijdragen aan een versterking van Sasa, waardoor die resultaten ook beter zullen worden.
De heer Herngreen, D66.
Ik denk toch dat dit een hele zware hypotheek gaat leggen op... Doet hij het?
Ja, hij doet het.
Een hele zware hypotheek gaat leggen op het fusieproces. Want de andere partijen die zullen ook het vertrouwen moeten hebben. Je hebt het zelf al aangegeven dat Sasa schoon door de poort gaat. En dat niet alleen. Maar ook als onderdeel, als module van het sportbedrijf... kan leiden tot een goede exploitatie.
Het is wel bijna een beschouwing voor een meningsvormde raad. Hè?
Bijna wel.
Komt er een vraag?
Het zit op de grens, maar dat is even
een trantje, hoor.
Dat die ook thuis worden in de behandeling van de begroting. Maar goed, het is voor de portefeuillehouder misschien wel fijn om daar toch iets over te kunnen zeggen. Want wat is dan de inzet voor het fusieproces en de constructie die uiteindelijk in het leven wordt geroepen, juist om dit soort risico's uit te bannen?
Wethouder Steintjes.
Het idee erachter is dat het vorming van het sportbedrijf de deelnemende partijen dusdanig zal versterken dat er aan het eindproduct, en dat is in principe een sportinfrastructuur die we voor onze inwoners willen leveren, dat het daar tot verbetering leidt. Dat is ook de boodschap waarmee onze kwartiermaker op pad is. En dat is ook waarom ik u vorige week de winstwaarschuwing gegeven heb. Voor mij is het sportbedrijf niet de heilige koe. Wij handelen nu vanuit de overtuiging dat dat sportbedrijf zal leiden tot dat betere eindproduct. Mocht de kwartiermaker tot een andere conclusie komen, Dus dat het gewoon onder de streep voor niemand niks oplevert. Dan kom ik bij u terug om u te vragen of u nog steeds een sportbedrijf wil.
Helder, lijkt mij. Als nabrander, laatste
dat is,
nou, punt.
Dat is bijna een toezegging.
Nou, als u het zo wil zien. Ja? Nou, vooruit. Dan komen wij denk ik aan het eind van de behandeling van dit agendapunt. En is het de vraag aan u of dit een hamerstuk gaat worden of een bespreekstuk? Het lijkt mij een bespreekstuk te worden. Ja? Dan wordt het een bespreekstuk voor de volgende raadsvergadering. Dan zijn we bij de laatste twee onderwerpen aanbeland. Het voorlaatste onderwerp, actualisatie van de afvalstoffenverordening. Ja, iedereen op zijn of haar plaats. Bijna. Mevrouw van Leeuwen ook nog. Ook voor de actualisatie afvalstofverordening heeft zich geen inspreker gemeld. Jammer. Altijd weer jammer. Wat wederom maakt dat ik direct naar u kijk als raadsleden. Met de vraag of u vragen heeft voor het college. Die zijn er, dat zijn er behoorlijk wat. Ik begin is daarachter. SP.
Oké, dank u wel, voorzitter. Na het lezen van de stukken blijven me eigenlijk twee vragen hangen. De eerste vraag is, kan het college concrete plannen tonen dat we containers blijven behouden en niet met bijvoorbeeld centrale verzamelpunten voor huishoudelijk afval gaan werken? En zo niet, mochten er veranderingen komen, heeft de raad daar dan nog zeggenschap over? Mijn tweede vraag ging over de afval. Kan het college concrete plannen tonen dat je privacy gezien afval behouden blijft en er alleen gecontroleerd wordt waar ook overtredingen zijn? En kan het college garanderen dat de uitgeschreven boetes ook terecht zijn? Dat waren mijn vragen.
De heer Pontier, Partij van de Arbeid.
Nou, volgens mij alleen maar goed dat we blijven scheiden en dat er op gecontroleerd wordt. Er is een poosje terug in de media gekomen dat het al dat gescheiden afval vervolgens in Polen verbrand werd. En dat heeft misschien niet direct hiermee te maken, maar ik ben benieuwd of dat bij ons ook gebeurd is, ja of nee.
Ja, buurvrouw GroenLinks.
Ik heb twee vragen. De eerste is, hoe moeilijk of makkelijk kunnen we het onze inwoners maken om kleinchemisch afval in te leveren? En dat bedoel ik eigenlijk mee. Hoe moeilijk of hoe makkelijk, dat, even een toelichting op de vraag, dat het voor een aantal mensen nog wel eens wat moeilijk is en dat ze daarmee dan dat waarschijnlijk niet inleveren. Mijn tweede vraag, hoe intensief worden controles gehouden op inwoners die om wat voor reden dan ook weigeren hun afval gescheiden aan te bieden?
Dank u wel, mevrouw Kamphuis, de heer Melk, niet, Van Pul, VVD.
Ja, ik had eigenlijk maar één vraag, en dat sluit eigenlijk een beetje aan bij de eerste vraag van de SP. Van, gaat de binnenstad en Oostelt nu ook meedoen met het afvalscheiden?
De heer Heuthorst, CDA.
Dank u, voorzitter. De BUA gaat toezien op het handhaven van beter afvalscheiding. Hoe gebeurt dat? Ambitie is een grote afvalscheidingspercentage te realiseren van reststromen. Hoe gebeurt dit en wat is het doel? En vraag 3, handhaving, uitvoering, budgetteer, begroot in praktijk. Zeker in combinatie met het feit dat nieuwe verordening globaal is omschreven dan de huidige, leidt dit niet meer tot meer discussie.
De heer Moeize, de Châtelet, lokaal belang.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, de verordening op zich heb ik geen moeite mee. En we hebben technische vragen gesteld, die zijn keurig door het college beantwoord. Dank ervoor, maar die roepen wel vragen op. Want we willen nu proberen om nog veel meer het afval gescheiden aan te laten leveren. Terecht. Maar we hebben ook, heb ik begrepen uit de antwoord, een contract met de kringloop actief. Die betalen we zelfs €10,75 per aansluiting. En die moeten grof vuil, die moeten van alles doen. En is het college bekend met het feit dat als je mensen inboeken en ze gaan naar de site van de kringloop, ze de mededeling krijgen dat uitsluitend winkelwaardige producten aangeboden kunnen worden. Dat is een duimpje omhoog. En als bij afhalen blijkt niet zo is, niet afgehaald worden. Dat staat daar echt haaks bovenop. En bent u dan niet bang dat we dan toch met het afvalscheiden de fout in gaan mensen, het wordt niet opgehaald, we gooien het gewoon in de kliko of we gaan het als zwerfafval aanbieden.
Dat was het. Uw mevrouw had geen vragen, dan gaan we naar het college. Wethouder Steintjes.
Ja, dank u wel. Misschien is dat goed om dat even op voorhand te doen. Het handelt zich hier om een verordening. We hebben een grondstoffenbeleid vastgesteld en in aansluiting daarop ligt nu de verordening voor. We hebben een nieuwe raad met veel nieuwe mensen erin. Er worden veel vragen gesteld. Het onderwerp leeft, dat is mooi. Maar of het allemaal aansluit bij de verordening, vraag ik mij dan wel af. Ik zal de vragen dadelijk gewoon nalopen, dat is het probleem niet. Vanuit BUA, wordt u het aanbod gedaan om een keer met z'n allen daar te gaan kijken, om te zien hoe BUA omgaat met het afvalbeleid. Dus bij deze een uitnodiging aan u door BUA om een keer een kijkje te komen nemen en op de hoogte te worden gesteld van het afvalbeleid door BUA.
Ik stel vast dat we die in het presidium bespreken en inpassen in onze raadsagenda. Ja?
Dan de vragen. SP, plannen met containers? Nee, die liggen. U heeft een grondstoffenbeleid vastgesteld. Daarin is vastgesteld hoe wij de inzameling doen met containers. Mocht die wijzigen, dan is dat een bevoegdheid van uw raad en zal die bij u langskomen. Datzelfde geldt eigenlijk voor in aansluiting daarop wat de heer Van Pul van de VVD aangaf. Volgens mij is dat ook het antwoord op uw vraag. U duidt ook op een verandering van beleid.
De heer Van Pul vroeg vooral iets over binnenstad en Oostel, begrijp ik.
Ja, kijk, daar wordt natuurlijk alles op één grote hoop gegooid. En dan, omdat nu actueel doelmatig afvalstoffenbeheer mogelijk wordt gemaakt, dan denk je van waarom gaan we niet kijken van dat hun ook gewoon meedoen. Dan kunnen we dat percentage van afval scheiden. Want nou lag die geloof ik op 65% of zo, wat een doelstelling is 70%. Dan kunnen we misschien ook die 70% halen.
Wethouder Steintjes?
Nou, wij zijn ook wel van zins om dingen aan te gaan passen. Om te zorgen dat het scheidingspercentage omhoog gaat, is gewoon niet hoog genoeg. Maar vooralsnog staat het huidige beleid, zoals u dat vastgesteld hebt, loopt dat door. Dat het een punt van aandacht is om te zorgen dat dat scheidingspercentage omhoog gaat, dat delen wij en daar kunt u van ons ook wel acties op verwachten om tot aanpassing te komen. Maar als dat leidt tot aanpassing van het grondstoffenbeleid, dan zal ik daarvoor bij u langs moeten, omdat u dat op deze manier heeft vastgesteld. GroenLinks stelt de vraag over het inleveren van het kleinchemisch afval. Ook die is vastgelegd in het vastgestelde beleid. En bewoners kunnen kleinchemisch afval gratis brengen naar een brengpunt. 4 keer per jaar. En naar een aantal, bij een aantal winkelcentra. En verder zijn er afspraken met een aantal apothekers om daar de spullen op te halen. Bij de laatste keer dat grondstoffenbeleid is vastgesteld, is dat de lijn en zo wordt die op dit moment uitgevoerd.
Het kan natuurlijk zijn dat bij een verordening er vragen over het staanbeleid weer naar boven komen. Hè? Dus het is duidelijk dat het grondstoffenbeleid is vastgesteld, maar kennelijk leidt de verordening tot een aantal nieuwe vragen. Bij mevrouw Kamphuis onder andere, GroenLinks.
Dat is allemaal bekend. Alleen mij komen ook geluiden te oren dat dat soms lastig is voor mensen. Dat ze daar dan niet van die mogelijkheid gebruik maken. En dat er dan wordt gebeld van kan het opgehaald worden. Omdat het toch moeilijk is om het blijkbaar weg te brengen. En dan schijnt dat door één persoon te worden teruggemeld van ja, oh, ja, dat kan opgehaald worden. Oh nee, het kan toch niet. En blijkbaar komt er dan verwarring en kan iemand dan toch niet blijkbaar dat klein chemisch afval wegbrengen. En dan vraag ik mij af, dan vragen wij ons af, hoe vaak gebeurt dit? Gebeurt dit vaker? En zo ja, kijk, persoonlijk zou ik dan zeggen, nou ja, dan probeer ik wel andere manieren te vinden om dat kleine chemisch afval toch op de goede plek te krijgen. Maar ik vraag me af of iedereen zo denkt.
Wethouder Steentjes.
Ik denk dat ik die even doorspeel naar mijn rechterhand.
We hebben eerder een andere methode gehad. Hebben de chemokar ging alle straten van Doetinchem door. Maar dat werkte niet, omdat gewoon veel mensen overdag thuis of aan het werk zijn natuurlijk. Veel mensen zetten dan ook de chemobox zetten ze aan de straat. Dat is natuurlijk het makkelijkste, maar dat mag niet. Want het is gewoon gevaarlijk afval. En dan kunnen kinderen toch zo'n chemobox open krijgen. Dus het is een lastige afvalstroom om huis aan huis op te halen. En we hebben het zo gedaan dat op alle winkelcentra 4 keer per jaar, dat is u bekend. En zo'n chemokar die daar dan staat, is ook helemaal ingericht om veilig chemisch afval in te zamelen. En wij kunnen niet als buurhaar ad hoc chemisch afval bij mensen thuis ophalen, want wij hebben niet zo'n vol ingerichte chemokar. Dat zou ook te kostbaar zijn. We zijn van een haalsysteem weer overgegaan op een brengsysteem. En we hebben ook nieuwe sorteeranalyse laten doen. Er zit chemisch afval in het restafval, maar dat is vrij gemiddeld voor een gemeente als Doetinchem. Het is niet zo dat er nou heel veel chemisch afval in ons restafval terecht is gekomen.
Nou, dat valt dan weer mee. De wethouder?
Volgens mij heb ik nog staan vanuit het CDA over toezicht en handhaving. Eigenlijk zitten daar twee sporen in. De een is wat we doen via de afvalcoach. Een chauffeur constateert, boven de wagens hangen gewoon op camera, kan de chauffeur zien of daar verkeerd afval in valt. Kan die constateren en kan die een kaart aan die container hangen om op te roepen. Hij kan daarbij, geeft hij dat ook aan en hebben we bij BUA twee afvalcoaches lopen die vervolgens ook huisbezoek kunnen doen. En die zich daar met name richten op voorlichting, waarna ook een tweede controle zal plaatsvinden om te kijken of de situatie verbeterd is. Uiteindelijk kan dat dan ook leiden, als er herhaaldelijk geen verbetering is, als er dus opzet in het spel is. Of als er direct heel zichtbaar is dat het gewoon overtredingen zijn. Iedereen weet dat als je puin in de plastic container gooit, dat gebeurt niet per ongeluk, zou ik maar zeggen. Dat kan leiden tot handhaving en dan kunnen er ook gewoon boetes worden uitgedeeld. En in eerste instantie zal dus zoveel mogelijk worden ingezet om die coaches te gebruiken om bewustwording van mensen te verbeteren en de kennis te verbeteren, zodat ze hun afval in de juiste bak gooien.
Oké. Ik heb nog vragen openstaan over actief en over het gescheiden afval wat toch weer op één grote hoop wordt verbrand. En dat zijn de vragen die nog overblijven voor de eerste ronde. Voor mij. Maar laten we eerst die doen en dan kijk ik nog even naar de raad.
Jij die?
Ja. Eerst de vraag of het afval in Polen wordt verbrand. Dat soort verhalen zijn er eigenlijk al sinds er afval wordt ingezameld. Dat was al toen begon met de GFT-afvalscheiding. Het zal allemaal op één grote hoop gaan. Die verhalen hebben dus dit afgelopen jaar enorm de ronde gedaan over de inzameling van plastic. Dat is ook in de media enorm veel aandacht aan besteed. Eerlijk gezegd ook niet altijd even goed door de media opgepikt. We hebben, als we PBD plastic inzamelen, plastic verpakkingen, daar zit ongeveer 15-20% vervuiling in. We proberen dat als BUA terug te dringen met afvalcoaches. Dat moet gewoon nog zuiverder, maar het is niet heel veel slechter dan andere gemeentes. Dat is gewoon een landelijk probleem dat er veel vervuiling in PBD zit. Maar die 80% zit dan toch altijd nog 80% PBD in die wel herbruikbaar is. En van die wordt, wat heb ik daar nou weer van gezegd? 80% wordt daar weer van gerecycled. En het is ook een stroom die in de markt steeds nog meer op gang moet komen. Er moeten steeds meer partijen, die moeten gerecycled plastic als grondstof gaan gebruiken in plaats van virgin plastic, wat nog steeds van olie is gemaakt. Die partijen, die de markt moet daarop groeien en bedrijven moeten dat steeds meer op gaan pakken. En dat gaat ook gebeuren. Maar zo'n gescheiden afvalstroom als PBD is tamelijk complex en er heeft best wel lange tijd nodig om in de markt op gang te komen. En dat is ook iets, echt ook iets voor de landelijke overheid. En ook vanuit de EU komen er steeds meer maatregelen om bedrijven te stimuleren en misschien zelfs ook wel financiële prikkels te geven om in hemelsnaam het gerecyclede plastic te gaan gebruiken in plaats van virgin materials. Maar het is zeker van ontzettend groot belang dat wij als gemeentes en die gescheiden inzameling van PBD blijven doen. We moeten gewoon die markt de tijd gunnen om op stoom te komen en dat er steeds meer gerecycled plastic hergebruikt gaat worden.
Oké, kunt u tot slot de vraag over actief nog beantwoorden? Die
oh ja, actief.
Maar ik probeer het een beetje, we zitten een beetje in de tijd.
Niet.
Dat is over zijn
dagen. Lang. Oh, ik sloeg een beetje op. Dat is een vraag die ook bij ons vaak terugkomt. De regel van actief is dat ze alles aannemen wat grof afval is en dat ze het ter plekke uitsorteren. Deze vraag krijgen wij als BUA ook wel regelmatig terug en we hebben daar ook wel gesprekken over met actief. Onze ervaring is dat ook veel mensen bellen naar een ander kringloopbedrijf. Want er zijn meerdere kringloopbedrijven in Doetinchem.
De heer Moïse de Châtelet.
Voorzitter, ik kan dat heel makkelijk maken. Als je gewoon kijkt bij kringloopactief Doetinchem. Inplannen, postcode. Dan, ik heb hier de printscreen zelfs gekregen. Dan wordt er medegedeeld, neem alleen winkelwaardig op. De rest, beschouwen als prul, wordt niet ingenomen. Het kan bij centen anders moeten. Dan zou je met ze in gesprek moeten gaan dat ze zich niet aan de afspraak, waar flink voor betalen. Of kon men een voorstel dat we dat geld niet meer aan hen geven, dat we dat op andere manier gebruiken. Maar op deze manier werkt dit. Het is gewoon in eigen. U kunt vanavond zo op de site kijken.
Of ga hier in de beeldvormende raad met elkaar over in discussie. Volgens mij is de vraag gesteld, het antwoord is gekomen. En volgens mij is het aan u om daar politiek iets mee te doen. Ik kijk even rond of er nog vragen openstaan. Ja, mevrouw Kamphuis, GroenLinks.
Ja, mijn vraag over hoe intensief de controles worden gehouden op inwoners die om wat voor reden dan ook weigeren een deel van hun afval in te bieden. Ik heb daar gewoon voorbeelden van in mijn eigen omgeving. Die gewoon containers niet gebruiken en gebruiken om het speelgoed van de kinderen in te stoppen.
En de heer Hubers, ook een vraag over controles nog.
Mijn vraag over controles staat ook nog gedeeltelijk open. Hoe bewaren we de privacy van mensen gezien een afval? Is het de bedoeling dat er dadelijk in elke container zeg maar geneusd gaat worden? En hoe kunnen we eigenlijk garant staan dat een uitgeschreven boete ook daadwerkelijk aan die persoon toekomt? Want als ik mijn container aan de weg zet, heb ik er verder geen zicht meer op. Als iemand lullig wil zijn en die gooit 's ochtends heel vroeg wat in, ja.
Dan gaan we naar de wethouder. Met verzoek om kort en bondig te antwoorden.
Volgens mij heb ik u geschetst hoe we ertoe komen dat er extra controle of extra voorlichting tot stand komt. Dat is goed deels omdat er aanwijzingen zijn, hetzij vanuit de camera die in de vrachtwagen op het afval staat, dat er vervuiling meekomt, hetzij dat op een later moment geconstateerd wordt. Dan worden mensen daarop aangesproken. Volgens mij heb ik u ook geschetst hoe terughoudend wij zijn met het gelijk overgaan tot boetes uitschrijven. Wij geven er de voorkeur aan om het via de voorlichtingsweg te doen. Volgens mij is dat de weg die gevolgd wordt en is het dan aan u om te beoordelen of u dat voldoende borging van de privacy vindt. Of dat u zegt van, wij willen niet meer dat er gekeken wordt wat er überhaupt in die wagen gekieperd wordt. Maar dat, daar hangt ook aan de andere kant een prijskaartje aan. Ik zie twee gezichten die volgens mij allebei iets anders graag wilden.
Maar dat is voor de kijkers thuis niet te zien, hè?
Ik wijs de vraag
van mevrouw Kamphuis nog beantwoorden?
Volgens mij zit hij in diezelfde trant. Wat aangeboden wordt, wordt op die manier gecontroleerd. En als er dus spul in verkeerde containers terechtkomt, dan vindt er die controle al plaats. Containers die niet aangeboden worden, dat is aan de gebruiker zelf.
Dan zijn wij gekomen aan het eind van de behandeling van de actualisatie afvalstoffenverordening. En aan u de vraag, wordt dit een hamerstuk of een bespreekstuk? Hamerstuk. Mag ik vingers zien voor bespreekstuk? 2, dan wordt het een hamerstuk. Dank u wel. Gaan wij tot slot naar de statutenwijziging Achterhoek VO. Meneer Pontier had een vraag.
Even een punt voor orde, maar dit is toch eigenlijk min of meer, we kunnen hier toch vrij weinig aan veranderen. Dus dit kan toch gewoon gelijk door, of moet hier nog wat over gediscussieerd worden?
Welk punt
over die statutenwijziging, want in principe kunnen we kunnen daar niks mee. We kunnen het alleen voor kennisneming aannemen en dan is het klaar. Ja.
Had nog helemaal geen vraag gehad, ook bij de bestuurlijke monitor niet. Uw orenvelstok klopt, maar we gaan toch even zitten en kijken wat we eraan kunnen maken. Dan zijn wij bij het laatste punt aanbeland, wat in zekere zin een gegeven is, maar toch wordt gevraagd in te stemmen met. Maar dat kan altijd nog tot vragen leiden, tenzij dat niet het geval is. Is het niet het geval? Zeker weten?
Helemaal.
Ja. Hadden jullie ook wat anders kunnen doen vanavond. Maar toch, dank. Wij gaan het stuk als hamerstuk behandelen. Dank u wel.